massage.
Touché.
Touché vandaag met Dirk van Duppe, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. Hij liet zijn levensverhaal neerschrijven in het boek met de poëtische titel Zo verliep de tijd die me toegemeten was, omdat die tijd stilaan opraakt. Een paar maanden geleden las hij in zijn eigen medisch dossier terminale pancreaskanker. Twee woorden die insloegen als een bom. De tijd die hem nog toegemeten is, gebruikt hij om de dingen te doen die hij nog graag wil doen. Dicht bij zijn familie zijn, lezingen geven en zijn verhaal vertellen. Van de leerlooierij waar hij als 19-jarige een staking organiseerde, van zijn tijd in de Palestijnse kampen, van zijn protest tegen het fijn stof in Antwerpen en van zijn strijd voor betaalbare geneesmiddelen. Een goed mens dus. Dit is Touché met Dirk van Duppe. Een goedemiddag.
Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a. Don't you know, talking about a revolution sounds yes, who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution.
Tracy Chapman, ook al in de jaren 80 met Talking About a Revolution, Dirk van Duppe. Dit wou je ook absoluut laten horen, hè? Waarom precies?
Omdat eigenlijk revoluties nodig zijn op vele terreinen. Hè? Mm-hmm. Op heel dat terrein van die ideeënstrijd rond de natuur van de mens bijvoorbeeld, waar je eigenlijk twee opvattingen hebt. De mens is goed van nature, maar in staat tot het kwade. En dat staat tegenover de opvatting, de mens is van nature kwaad, maar in staat tot het goede. We hebben dat wetenschappelijk onderbouwd, dat die eerste stelling, hè, dus de mens is goed van nature, hij heeft een neiging tot empathie, tot helpgedrag en tot samenwerking en solidariteit. We hebben wetenschappelijk onderbouwd in de supersamenwerker. En het is ook een heel actueel debat om twee redenen. Ten eerste, de wetenschap duwt ons in de richting van de sociale mens vooraan. En ten tweede heb je Rutger Bregman die met zijn bestseller De meeste mensen deugen echt, dat wordt ook vertaald in vele talen, echt dat debat op de agenda heeft gebracht. Maar ook omdat heel veel maatregelen die genomen worden door de neoliberalen, zo noem ik ze, dat die eigenlijk van dat tweede mensbeeld vertrekken. Dat wil zeggen, de mens is kwaad van nature en dus je moet controleren, je moet repressie toepassen. En dat onder dat argument wordt dan die repressie doorgevoerd. Maar een tweede punt van ideeënstrijd, en dat is dan mijn specialiteit toch geworden, dat is heel de farmasector.
Ja. Mm-hmm. Daar ben je echt je hele leven mee bezig geweest, hè? Met dat strijden voor een... Voor een respectvol geneesmiddelenbeleid? Of hoe zou je het zelf omschrijven?
Een rationeel kosteneffectief en kwaliteitsvol geneesmiddelbeleid. Mm.
Het nieuws dat een paar maanden geleden naar boven kwam rond baby Pia heeft jou natuurlijk enorm bezig gehouden. Ja. Het meisje dat een kleine 2 miljoen nodig had voor een spuitje dat haar kon behandelen tegen de spierziekte SMA. Ja. Er is toen een ongeziene sms-actie op touw gezet, waarvan de ouders ook zelf heel erg verbaasd waren dat het is gelukt. Ja. Zo klonk toen de mama van Pia.
Toen ik gisterenmorgen naar het werk vertrok, keek ik nog even en dan zaten we juist aan 20.000 sms'en, wat dat voor ons al een enorme mijlpaal was. En dan is het gewoon geëxplodeerd. En het is onwaarschijnlijk hoe dat heel Vlaanderen en Wallonië, heel België, zelfs vanuit Nederland, ons steunt en berichtjes stuurt.
Touché. Het is gelukt om bijna 2 miljoen euro binnen te halen via een sms-actie, maar toch, het is een scenario dat zou moeten vermeden worden, hè?
Ja. Ten eerste, dat is gelukt op, denk ik, 36 uur tijd, hè?
Ja. Maar dat een geneesmiddel zoveel moet kosten.
Ja, maar ik wil toch zeggen dat dat ook een voorbeeld is van de mens is goed van nature.
Voilà. Ja.
Dus dat is belangrijk. En dat staat zo in contrast met de politiek van Novartis en van het management van Novartis, die zulke je geld of je leven politiek voert. Iedere mens met wat gezond verstand weet, als je chanteert met je geld of je leven, dan zitten we op farmabanditisme. Dat zijn mafieuze praktijken. Mm-hmm. Vooral omdat, en ik ken die sector vrij goed, omdat die prijs die zij vragen in geen enkel verhouding staat met de ontwikkelingskosten die zij erin gestoken hebben. Het medicament, hier specifiek, is in Frankrijk vooral ontwikkeld door twee financieringsbronnen. Dat is het openbaar onderzoek, dat altijd fundamenteel onderzoek subsidieert, waarvan het geld komt van de belastingbetaler. En dat is, crowdfunding, zoals bij ons, kom op tegen kanker. Novartis heeft op het juiste moment, commercieel gezien, een licentie kunnen nemen en heeft dat dan commercieel uitgebaald. En zelfs uitgebuit. Hè. Dus, en hoe rekenen zij een prijs? Zij rekenen een prijs op twee parameters. Een eerste is, wat is de samenleving waar er een ziekteverzekering is, of wat is de patiënt, hè, als dat privé is, bereid om te betalen om zijn leven te redden, of een vrouw met borstkanker, om van die borstkanker te genezen, want zo zijn die medicaties. Mm-hmm. En een tweede, en natuurlijk is een vrouw bijvoorbeeld met borstkanker bereid om het huis te verkopen als ze ervan genezen geraakt. En een tweede is, zij rekenen nu ongeveer 50.000 euro per gered kwaliteitsvol levensjaar. We zitten met een levensverwachting die tegen de 80 aanloopt. U kunt dat zelf berekenen wat dat betekent als baby Pia geneest met die spuit. Hè. Dan, en zo komen zij aan hun prijs. Maar eigenlijk is dat banditisme. Dat staat in geen enkele verhouding daarmee. En in het geval van baby Pia en dat soort van innovatieve geneesmiddelen, want dat is een nieuw iets, hè. Dat is nog geen 10 jaar bezig, dat is 5 jaar bezig en nu eigenlijk zijn de eerste grote uitgaven gebeurd. Maar er is een artikel 81 in de wetgeving en dat zegt dat de minister toegelaten is om geheime onderhandelingen met de farmaceutische industrie te voeren rond een geneesmiddel dat heel hoge prijzen heeft en dat die uitkomst geheim blijft. Want dan kan de farma-industrie de landen tegen elkaar uitspelen. Want je weet niet van elkaar wat prijs heb jij en heb jij bepaald. En daar wordt enorm misbruik van gemaakt. Dat toepassen van artikel 81 door de blok heeft al tot een kostprijs van meer dan 500 miljoen euro alleen om enkele innovatieve geneesmiddelen gekost. En dat is schandalig. Dan zegt de overheid, ja, maar wij kunnen daar niks aan doen. En dat is niet waar. Ook wettelijk niet. Er bestaat een systeem van dwanglicenties. Dat wil zeggen dat als een multinational misbruik maakt van zijn patentmonopolie, het gaat over een levensnoodzakelijk geneesmiddel, en de prijs bedreigt de betaalbaarheid van uw volksgezondheid, dan heeft een overheid het recht om dat bedrijf te verplichten een licentie te geven aan een generisch bedrijf dat veel, 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 veel goedkoper produceert. Dat systeem bestaat al lang en is afgedwongen geweest door Nelson Mandela in de jaren 90 voor HIV-medicatie, die hij van India invoerde aan een prijs die 1/50ste, 1/100ste bedroeg dan dat de grote Big Pharma daarvoor vroeg. Dat is toen, dat zijn juridische gevechten geweest op wereldschaal, maar daar is toen ook een hele beweging van NGO's en volksorganisaties, zowel als Zuid-Afrika als internationaal, om Mandela erin te steunen en heeft dat gewonnen. En vandaag wordt dat nog iedere dag toegepast in bijna alle Afrikaanse landen tegen HIV. En dankzij dat systeem wordt er geschat door de Wereldgezondheidsorganisatie dat jaarlijks 2 miljoen mensenlevens worden gered. En nu is het kwestie van dat systeem dat bestaat, dat wettelijk en juridisch in orde is, om dat toe te passen op die innovatieve geneesmiddelen hier. Maar je moet daar de moed voor hebben en je moet daarvoor het volk achter je hebben staan. Dus dat is de dwanglicenties.
Hè. Je bent nog altijd strijdbaar, hè? Even strijdbaar toen je het Kiwi-model hier hebt ingevoerd naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland om een terugbestalingssysteem te regelen voor goedkopere geneesmiddelen. Ja. Kan je zeggen, nu zoveel jaar later, of je daar in geslaagd bent of niet?
Je moet dat nuanceren, hè. We zijn in belangrijke zaken geslaagd met heel dat gevecht van dat Kiwi-model. Misschien toch nog even zeggen hoe dat ik erop gekomen ben, want het is niet heel mijn leven lang dat ik daarmee bezig ben. Ik ben daarmee bezig vanaf 2000. Mm-hmm. En dat was dat cholesterolverlagen statines, en dat was zo'n zoker van Merck, Schop & Dohme. Mensen met een hartinfarct, die nemen die best, want dat doet het risico tot een herval, een nieuw infarct, met 30%, 40%, 50% zakken. Dat bewees de studies. Niet alleen door cholesterol te verlagen, maar ook door de neiging tot trombusvorming op die cholesterolplakjes in de kroonslagaders tegen te gaan. We hadden zo'n patiënt, Antonio, die krijgt een hartinfarct. Ik wil die statines voorschrijven, maar het risico was zo streng, omdat die zo duur waren, €184 voor een doosje, dat je een cholesterolwaarde boven de 250 milligram procent moest hebben. En Antonia had dat niet, zoals 60% van de hartinfarctpatiënten hebben dat niet. Maar volgens de wetenschappelijke richtlijn moeten ze dat toch nemen, maar het wordt niet terugbetaald. Ik heb toen Antonio spek met eieren laten eten voordat we bloed trokken en we konden niet boven die 250 raken, waarop Antonio een nieuw infarct deed. En dan hebben we dat in groep, want dat is toch belangrijk te onderstrepen, dat is niet alleen mijn werk, hè. Dat is een zanger is een groep. Hè. We hebben dat in het team besproken en we hadden toen 7-8 gevallen op korte tijd met dezelfde problematiek. En dan ben ik gaan mij afvragen, hoe komen dat die geneesmiddelen zo duur zijn? En dan heb ik mij gestort in de wetenschappelijke studie met de grote tijdschriften. Maar ik kreeg ook hulp van een boel professoren die ook niet akkoord waren met dat systeem. En ook van de geneesmiddelencel van de christelijke mutualiteit, die ook gespecialiseerd waren erin. En dat heeft geleid tot dat boek De Cholesteroloorlog, met een voorstel, dat alternatief. Als je een geneesmiddel hebt, en er zijn 10 producenten die dat commercialiseren, waarom dan geen openbare aanbesteding? Dat doet je voor boeken in de bibliotheek of voor een straat die moet hersteld worden, maar niet voor geneesmiddelen. En in Nieuw-Zeeland deden ze dat, een openbare aanbesteding, waardoor dat die prijs met 80-90% zakt. En dat heb ik toen uitgerekend. Dat bracht toen €1,5 miljard op als we dat in België zouden toepassen. Maar dan zeiden ze, ja, Nieuw-Zeeland is de andere kant van de wereld. Dat is een eiland. Die kunnen zich dat permitteren. Maar wij in het midden van Europa, wij niet. Totdat de Nederlandse zorgverzekeraars, dat zijn private mutualiteiten, waar ik niet voor ben, voor privatisering, maar als het hen moet opbrengen, dan passen zij ook openbare aanbesteding toe. En ze hebben dat Kiwi-model op zijn Hollands toegepast. En dat is vlak de grens over. Hè? En dan zie je die prijzen met 90% zakken. Dus vanuit die wetenschap hebben we dan mensen gaan mobiliseren. We zijn teruggegaan naar de patiënten en gezegd, we moeten acties voeren daarvoor. En de patiënten vonden het heel leuk om acties te voeren, want dan gingen wij met bussen patiënten, de laatste keer was in mei 2017, en we hebben met 8 bussen patiënten Hulst veroverd. En toen was dat zelfs voor voorschriftplichtige geneesmiddelen. We hadden alleen patiënten van, want in Nederland is dat systeem veel strenger bij de apotheek. De apotheek moet de essentiële medische gegevens hebben. Hè. En dat hebben we gedaan met onze eigen patiënten. En dat is puur legaal. We hebben dat zelfs letterlijk overgedragen, niet via het internet. Zodanig dat die apothekers allemaal een zakje per patiënt hadden klaarstaan wat ze moesten hebben aan Nederlandse prijzen. En dat is perfect gelukt. En dan hadden we alle camera's erop en dat geeft opnieuw een boost. Mm-hmm. En die boost heeft toch al wat teweeg gebracht. Buiten het feit dat je dat debat hebt over die dure prijzen, heb je 2 keren in de uitgang van geneesmiddelen van het RISIF, hè, die stijgen, En die maken een knik in 2005 en die stijgen, die maken een nieuwe knik in 2010. En als je naar die knik gaat kijken, dan komt dat door het debat van het Kiewe-model. Dat in het parlement gevoerd werd, waarbij toen Rudy de Motte minister van Volksgezondheid was en een wetsontwerp indient voor het Kiewe-model, dat getorpedeerd is door Margit Blok en Jolanda Avondrood van de Open VLD, die voor de Big Pharma het lobbywerk deden, amendeerde om zelfs 123 miljoen euro per jaar extra omzetbelasting te cashen vanuit de farma-industrie als dat Kiewe-model de maand niet opkwam. Maar dat gaf ook prijsdaling zodat je die eerste knik had. En de tweede knik is dat Van Deurzen toen, minister, het HPV-vaccin in het Kiewe-model had gestoken, openbare aanbestedingen. Die prijs die zakte van 375 euro naar 51 euro per behandeling. Waardoor dat Van Deurzen dat gratis heeft toegekend aan de meisjes van het eerste jaar middelbaar, waardoor de vaccinatiegraad van 20% tot 80% is gestegen. En daar ben ik enorm trots op.
If nothing happens, they will electrocute us right after midnight. Therefore, here I am, right with you, with love and with open heart, as I was yesterday. Don't cry, Dante, for many, many tears have been wasted, as your mother's tears have been already wasted for 7 years and never did any good. So, son, instead of crying, be strong, be brave, so as to be able to comfort your mother. And when you want to distract her from the discouraging soulness, you take her for a long walk in the quiet countryside, gathering flowers here and there, and resting under the shade of trees, beside the music of the waters, the peacefulness of nature. She will enjoy it very much, and you will surely too. But, son, you must remember, don't use all yourself, but down yourself just one step to help the weak ones at your side. That cry for help, the persecuted and the victim. They are your friends, friends of yours and mine. They are the comrades that fight, yes, and sometimes fall. Just as your father and Bartolo have fallen, have fought and fell yesterday, for the conquest of joy, of freedom for all. In the struggle of life you'll find more love.
Pete Seeger met Sacco's Letter to His Son over de afscheidsbrief van Nicola Sacco van Sacco & Vanzetti net voor hij werd geëlektrocuteerd. Ik laat het horen, Dirk van Duppen, omdat je deze tekst ook citeert in Zo verliep de tijd die me toegemeten was. Het boekje dat Thomas Blommaert voor jou heeft neergeschreven, jouw levensverhaal. Ja. Waarom is dit lied, deze tekst van dit lied, betekenisvol voor jou?
Ja, Sacco stond kort voor zijn executie. En dus hij zegt aan zijn zoon, je moet er niet blijven vasthouden in het verdriet. En, want die strijd, je leert in de strijd mensen liefhebben. En de strijd maakt dat je zelf ook geliefd wordt. En hij legt dat verband zo mooi. Het is niet met dat een einde komt aan hun leven, of wat je toepast vandaag op mijn leven, dat de strijd gedaan is. En het is zeker niet dat liefde als drijvende kracht niet meer zou opkomen. Het tegendeel gebeurt. Mm-hmm. En dat was heel mooi geformuleerd.
Mm-hmm. Het is ook iets dat mij nu opvalt, ondanks het lot dat jij nu draagt. Lijk je me wel gelukkig? Is dat zo?
Ja, ik heb geweldige momenten van geluk. Het is zo, op die manier naar uw levenseinde kijken, is tegelijkertijd vreselijk en tegelijkertijd prachtig. En dit is de prachtige kant. Het geeft betekenis aan uw leven. Ah. Vandaar ook dat boek. Betekenis geven. Ja, ik zou durven zeggen, ik had eens een dubbel interview een paar weken terug met Dirk de Wachter. En Dirk zei toen, als ik aan de hemelpoort kom, niet dat ik erin geloof, zei hij, en dat geldt even goed voor de andere Dirk, dan wil ik afgerekend worden op welke betekenis ik heb gehad voor andere mensen, voor mijn patiënten, voor mijn dierbaren. En dat is ook heel toepasselijk hierop. Hè. Dat was perfect zo geformuleerd, als we zo aan de hemelpoort komen.
Maar klopt het voor jou ook dat het vooral engagement is dat een mens gelukkig kan maken?
Absoluut. Het is zelfs bewezen, wetenschappelijk, ja, dat mensen die geven veel gelukkiger zijn dan mensen die nemen. En dat solidariteit en geven, en je kunt dat zelfs tot op het niveau van de neurohormonen terugtracen, dat dat boost geeft van oxytocine, dat is het knuffel- of gelukshormoon, en dat de neurologische circuits die geactiveerd worden bij empathie en helpgedrag en samenwerking, dat die ook geactiveerd worden door. En daar wordt het hele dopaminesysteem door geactiveerd, waardoor mensen zich veel beter voelen. Mm-hmm. Dat zijn de gelukshormonen.
Ja. Geld maakt niet gelukkig.
Geld maakt niet gelukkig tot op een zeker niveau. We moeten ook opletten, hè. Dat onderzoek is ook gebeurd. Hè. Men ziet dat geld voor mensen die weinig geld hebben zeer veel geluk bijdraagt. Tot op een zeker niveau en dan vlakt die curve af en die wordt zelfs negatief aan de kant van de miljonairs. Dat is heel interessant, want uiteindelijk door iets als een miljonairtax op te leggen, maakt je ook die groep gelukkiger.
Mm-hmm. Jij hebt altijd gewerkt voor geneeskunde voor het volk. Mm-hmm. Daar heb je een limiet, hè, wat je verdient.
Ja.
1200 euro,
nee,
klopt
nee,
dat?
Nee. Dat is geweest, hoor. In de beginperiode, ja, maar dat was ook een kwestie van overleven, werden de artsen het minimumloon uitbetaald. Hè. Ah. Dat is niet meer zo. Wij worden uitbetaald volgens een cao nu, waarbij de loonsverschillen zijn bij artsen, verpleegkundigen of administratief personeel, maar die spanning is klein, is zeer klein. En daar kiezen we bewust voor. En dus nu is dat voor ons netto, het mediaan inkomen van de werknemers, dat is 2000 euro per maand. Netto. Maar ook dat is belangrijk om die loonspanning te beperken. Want als je echt veel verdient, wat dat gebeurt in de praktijk, dokters, specialisten die 10, 20 keer zoveel verdienen dan de patiënten voor wie ze werken, dan is het een groter stuk vervreemding en afstand. En we vinden eigenlijk de nabijheid of het verbinden met de mensen waarvoor dat je werkt, we vinden dat eigenlijk essentieel. En dat is ook wat ik ervaren heb. Wat ik ervaren heb. Ook bij collega's die in het begin idealistisch zijn en dan terug meer willen verdienen, een denkwereld en leefwereld verandert bij een groot deel toch. Mm. Anderen passen dat aan, maar het is toch wel belangrijk dat je leeft zoals je denkt, want anders ga je denken zoals je leeft. En dat passen wij toe, dat klopt.
Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdoof me. Je je ademt en leeft me, siddert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me als mens en weerhoudt me van boze gedromen die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht, hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je remt me, je tempt me, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Laat me los. Ik moet nu alleen. Als het nodig is in gedachten, en ik zoek je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. Je bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je. Omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je. Ik aai je, ik streel je. Ik knuffel en kroel je. Je rijdt me, begrijpt me. Verward en misleidt me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me. En laat me los. Ik kan het. Als het nodig is in gedachten, en ik vind je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. Ik zus je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je.
Dat ik je mis, van Maaike Ouwboter. Ze schreef het nummer na de dood van haar ouders, Dirk van Duppen. Ja. Ook voor jou is het een betekenisvol nummer, hè?
Ja, absoluut. Het is mooi, het ontroert, het geeft ook die gevoelens die mijn kinderen nu hebben. Ja. En dan, Maaike lijkt zeer sterk op mijn dochter Lien, met lange blonde krullen. Ja. En dat gemis dat zij ook gaan hebben, en dat ze nu al in dit proces aan het verwerken zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd in de tekst van het nummer heb je ook een stukje autonomie in verbondenheid. Dus laat me los. Maar als nodig is, kan ik terug op jullie vallen. Mm-hmm. En dat vind ik ook een heel belangrijk begrip in dat mensbeeldje. Ik ben voor de individuele vrijheid van de mens, zoveel als het mogelijk is. En het is ook goed als mensen autonomie hebben. Dat is ook bewezen dat hun intrinsieke motivatie, dat die aanscherpt. Maar tegelijkertijd is het een autonomie die dankzij de collectiviteit, dankzij de gemeenschap is. Mensen kunnen hier kiezen welke onderwijsrichting ze kunnen volgen. Het wordt altijd maar moeilijker en minder betaalbaar, maar hoe dan ook. De basis is dat het democratisch is en dat het betaalbaar zou moeten zijn. En dat betaalbaar, dat wil zeggen dat de gemeenschap bijdraagt. En dan kunnen heel veel mensen autonomie hebben. En dat staat tegenover de autonomie of de individuele vrijheid van het neoliberalisme, dat een vrijheid is van enkele op kap van velen. Mm-hmm. Dat komt ook in dat lied tot uiting. Ja.
Wat is er van jouw kinderen geworden?
Mijn oudste zoon, die is piloot geworden. Heeft dat helemaal op eigen kracht gefinancierd. Ik heb er enorm respect voor dat hij dat zo heeft kunnen doen. Maar gezegd, ja, maar niet direct piloot als middelbaar. Want die is al geïnteresseerd van zijn 3 jaar in de vliegtuigen. Dat staat nog in zijn boekje van Kind en Gezin. Wart speelt met Duplo en hij kan vliegtuigen bouwen. En dat is zijn levensdroom en die is gerealiseerd dankzij het werk. Hij heeft eerst industrieel ingenieur gedaan en dan heeft hij gaan werken eerst bij Atlas Copco als ingenieur, wat dan toeliet om dat te financieren. En nadien bij TUI of Jet Air was dat toen, waar hij een contract kreeg van piloot in opleiding aan de ground, wat ook toeliet om veel te financieren. Dus de tweede heeft hem zijn eerste kleinkind, een zeer mooi boeleke. En dan heb je Ben. Ben is altijd een pinter ventje geweest. Altijd. En liep tussen de oudsten en de jongsten. We hebben eigenlijk met Ben ook niet veel moeten ons aantrekken. Want die loste alles zelf op. En Ben is dan fysica gaan studeren. Heeft erop gedoctoreerd. En is eigenlijk toch wel een belangrijk onderzoeker op vlak van kwantumfysica en grafeen. En daarnaast is Ben schepen in Borgerhout. En dat is mooi. Want Ben is schepen van diversiteit, van armoedebestrijding, van markten en forum, van begroting en van senioren. En Ben is een spierwitte, hoog opgeleide. Hij is homo, hij is getrouwd met Wart, dat is een vriend. En dat allemaal in het super multiculturele Borgerhout waar je schepen is. Voor veel van die terreinen. En Ben voelt zich als een vis in het water in Borgerhout. Dat zijn twee de passie. En hij slaagt in die twee passies te combineren. En dan Lien is kinesiste. En zij is in Argentinië een vriend uit Australië tegengekomen, waar dat ze nu wil mee samenwonen in Australië. Ze heeft dat 8 maanden geprobeerd en ze kwam terug voor een trouw van Ben voor 12 oktober. Wat vroeger gelukkig, want ze was hier toen dat de diagnose viel. En dat is veel makkelijker dan aan de andere kant van de wereld te communiceren. En nu doet ze een interim van 6 maanden om eigenlijk dat proces toch van nabij te kunnen meemaken.
En wat houdt hen nu het meeste bezig? Wat is hun grootste zorg als het over jou gaat op dit moment?
Omdat ik genoeg comfort heb.
Ben is er nu ook bij, hè?
Hij is er nu bij, ja.
En hoe liefdevol hij jou begeleidt.
Dat is ook zo, ja.
Welke afspraken heb je met hen gemaakt, met jouw vrouw gemaakt?
Rond mijn leven zijnde?
Ja.
Dus natuurlijk verloop van pancreaskanker, ik had al gezegd, getakeld langzaam af. En op een bepaald moment is er een crescendo, waarbij alle systemen falen en het ene systeem op het andere faalt. En dat is een marseling. En we hebben afgesproken dat op het moment dat ik aanvoel dat moment er komt, om dan toch actief euthanasie toe te passen. Omdat dat de mogelijkheid biedt op een menswaardige wijze afscheid te nemen. De kinderen hoeven mij niet te zien creperen. En ook met de dierbaren echt een mooi afscheid. De euthanasie die ik zelf heb uitgevoerd, waren stuk voor stuk zeer mooie momenten.
Ja, hoe heb jij dat van anderen ervaren, als arts bij te zijn?
Ook daar zie je dan dat die verbondenheid tussen de familie dat die enorm toeneemt in die laatste levensfase. En dat dikwijls veel conflicten, die er natuurlijk zijn, binnen families, dat die ergens een oplossing of een gerelativeerd worden. Uh-huh. En in die zin is dat toch telkens een stukje mooi moment. Hè. Als mensen daarvoor kiezen, want dat is ieder zijn persoonlijke keuze, uiteraard. Ja. Hè. Dat is ook die eerste.
Jouw moeder heeft er ook voor
en
gekozen,
mijn moeder,
hè? 2 jaar geleden.
Ja, 3 jaar. 3 jaar.
3 jaar geleden.
3,5. Ze heeft daarvoor gekozen, dat was toen 90 jaar, hè? En dat was een polypathologie. Ze was toen bedlegerig geworden wegens kapotte gewrichten. Ze kon niet goed meer horen. Het zicht werd ook een groot probleem. En ze heeft dat eigenlijk altijd gezegd. We gaan me toch wel een sputje geven. Als het zover is.
Jullie hebben ook nog heel veel gepraat.
Heel veel, ja.
Over het leven.
Ja.
Over de hoogtepunten en de dieptepunten.
En de dieptepunten, ja. Ja dat klopt.
Wat vertelden ze daarover?
Ja, er zijn verschillende aspecten. Hè. Het eerste, als je een vraag van wat zijn de mooiste momenten van uw leven geweest, dan zei ze de geboorte van mijn kinderen. En was het moeilijkste moment, dat is mijn broer Fik, is 15 jaar overleden aan een hersentumor. En dat verlies van Fik, dat heeft echt in haar ziel gekerfd. Hè. Maar ze vertelde ook veel over wat zij zelf als kind had meegemaakt, want zij heeft 3 keren problemen gehad, zelfs niet als kind, als 20-jarige, met grensoverschrijdend gedrag van priesters. Tot en met de pastoor, die de vriend aan huis was in Nijla, die haar als pas afgestudeerde onderwijzeres zelfs riep omdat ze moest langskomen. En ze dacht dat dat iets was voor school of een aanstelling. En die toen de deur op slot deed, heeft ze verteld, en naar haar borsten greep. Waarbij zij het uitschreeuwde. En die pastoor zegt, want mijn moeder, de pastoor zijn moeder, die leefde bij die pastoor in als een soort meid. Die zat in de keuken en dat wilde toch niet dat hij dat hoort, zei die pastoor. En het werd nog erger, ze mocht naar huis gaan. Maar ze moesten biechten gaan in de Jezuïtenkerk van Lier, de tweede biechtstoel. Dus dat was een complot. Ze heeft dan nooit iets van durven vertellen aan haar ouders, omdat ze die niet wilde kwetsen. En ze heeft dat eigenlijk, de eerste keer heeft ze dat probleem aangeraakt bij het overlijden van mijn vader. Maar in haar eigen levenseinde, 2 weken voordat de euthanasie werd uitgevoerd, kwam er voor altijd en wilde ze dat tegen iedereen vertellen. En als die brave pastoor vandaar de heilig sacrament van de stervende wilde toedienen, die kreeg het verhaal ook en dan mocht vertrekken met zijn heilig sacrament. En dus dat is ook een mooi inslapen geworden met ons drieën haar hand vasthouden op het moment dat het gebeurde. En ik zag zalig dat zij zo'n rust menswaardig afscheid nemen, dat ze dat apprecieerde. Ja.
Is er iets na de dood?
Het is niet dat ik geloof in iets na de dood. Ik heb mijn leven lang gestreden voor een hemel. Niet in het hiernamaals, maar in het hiernumaals. En ik al gezegd heb, als ik op de hemelpoort kom, Sint-Pieter staat daar, dat ze dan afrekenen op wat ik betekend heb. Maar dat geldt ook voor het hiernumaals. Want die kleine overwinningen die ik in het boek beschrijf, ja, dat geeft stuk voor stuk kleine hemeltjes in het hiernumaals. En de hel, dat is een verzinsel. Daar geloof ik helemaal niet in. Tenzij in het hier nu maals. Sommige mensen moeten een hel door. En als je dat historisch onderzoekt, heel dat begrip van hel en hemel ook, is dat vooral door de elite, de machthebbers, een begrip dat zij brengen om eigenlijk hun uitbuiting en onderdrukking, om dat te legitimeren. De mensen moeten hemel verdienen. Verdienen. Hè. En de hel is wel een in het hier nu maals. En het is onze taak, vind ik, en van alle mensen om een hemel te creëren, ook voor de anderen, in het hier nu maals. Ja.
Dat heb je gedaan.
Dank je.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight all rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady.
The Power of Love, hier in de originele versie van Jennifer Rush. Dirk van Duppen, wat is dat, de kracht van liefde, voor jou?
Ja, de kracht van liefde is eigenlijk de belangrijkste drijfveer van al onze levensprestaties. En ik bekijk dat niet vanuit een religieus of op de eerste plaats moraal-filosofisch perspectief. Ik bekijk dat vanuit een evolutionair wetenschappelijk perspectief. Wij zijn de enige sociale zoogdierensoort die niet kunnen overleven zonder de zorg van anderen. En dat heeft een diepe stempel gedrukt over onze 6 miljoen jaar evolutie. Vanaf het moment dat wij ons afsplitsten van onze meest nabije neefjes, evolutionair gezien, dat zijn de primaten of de chimpansees. Doordat we zijn gaan rechtop lopen, vernauwd de bekkenuitgang. En als dan nog eens de hersenen groeien, dan is er een probleem bij de geboorte en de geboortearbeid. En de natuur heeft dat opgelost door ons prematuur te laten geboren worden. Dat wil zeggen, wij worden als meest kwetsbare, meest afhankelijke, meest hulpbehoevende zoogdieren op de wereld gebracht. En wij zouden niet kunnen overleven dankzij de zorg op deze plaats van de moeder, maar ook van de hulpouders. Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt, je moet met twee zijn om een kind te verwekken, maar je hebt een heel dorp nodig om het op te voeden. En in die zorg is ook liefde de belangrijkste drijfveer. Niet alleen, want hier ging het over de romantische liefde, hè, maar je hebt ook de liefde, wat bij mij het geval is, de liefde voor de mensen, liefde voor de medemensen, dat hebben we van nature. En ik houd van mijn medemens, maar ik houd op deze plaats ook van de meest kwetsbaren. En dat voelt ook zo aan. Maar ik heb ook liefde voor mijn passie, voor huisarts zijn, voor mijn vak en ook voor de wetenschap, voortschrijdend inzicht. En dat is ook een drijvende kracht achter mijn levensprestaties. En wanneer je die verschillende soorten van liefde kunt combineren, ja, dan ben je eigenlijk ijzersterk. En als je daarmee andere mensen kunt verbinden en die meekrijgen in je project of in je acties, ja, dan kun je bergen verzetten. Rutger Bregman in zijn boek drukt dat heel mooi uit. Hij zegt, het kwade is sterk, maar het goede is met veel meer. En dan kan David winnen van Goliath, ook als je je organiseert in dat engagement. Mm-hmm. En dan kom ik terug op een zanger in zijn groep. Mm-hmm. Ja, dat is daarom dat ik het ook expliciet in het boek zet, omdat sommigen dat beschouwen als soft geitenbolle sokkenvisie ofwel superkatholiek. Maar dat heeft er op zich niet mee te maken. Ik wil het wetenschappelijk onderbouwen.
Dirk, je bent 63 mm-hmm. nu, hè? Mm-hmm. De 64... zal je waarschijnlijk niet meer halen.
Nee, volgens de statistieken niet, nee.
Toch wil ik jou nog die laatste vraag stellen. Wat zou je echt nog heel graag willen in de tijd die jou nog toegemeten is?
Mm-hmm. Dat vind ik nu echt moeilijk te zeggen, omdat de tijd die mij rest brengt nieuwe opportuniteiten mee die ik vooraf niet had ingeschat. En ik vind dat heel belangrijk en leuk en ondersteunend. En lekker zelf zegt, je wordt ook gelukkig van als je de feedback krijgt van al die mensen. Wat ik dan persoonlijk, ja, dat plooit zich dan toch een stuk terug tot mijn meest dierbaren. Hè. Dat zijn mijn vrouw, waarvan ik zielsveel hou. Mijn kinderen en mijn partners en het kleinkind. En ik zou toch nog graag ook veel mijn kleinkind willen zien of mee kunnen spelen of wat dat ook mogelijk is.
Ja. Ja. En welke boodschap wil je ons nog meegeven?
Er zijn eigenlijk drie quotes die verweven zitten in de rode draad die door mijn leven loopt. En de eerste quote, dat is de essentie van het mens zijn is de sociale relaties, het ensemble van de sociale relaties. Dus dat wil zeggen, meer dan 1+1 is 2. Het is ook de interactie, het samenspel. En een tweede quote is, als de maatschappelijke omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens, laat ons dan die maatschappelijke omstandigheden meer menselijk maken. En zaken meer menselijk maken, kleine hemels op deze aarde kunnen creëren, Dat kan iedereen en dat is de boodschap van engagement en georganiseerd zijn. Ja.
Zullen we nog eindigen met dat Italiaanse partizanenlied?
Ja, Bella Ciao.
Bella Ciao, ja. Van Riccardo Tesi.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Riccardo Tesi met Bella Ciao. Dirk van Duppen, ik wil jou ongelooflijk bedanken voor dit warme gesprek. Ik wens jou nog veel deugddoende dagen, zeker ook volgende zondag, want dan ga je over je boek praten in de Roma en zal je omringd worden door al jouw vrienden en fans. 1300 tickets waren zo de deur uit. Ja. Dat moet ook deugd doen.
Absoluut. Ja. Dank u wel.
Zorg dat je geen kou hebt.